Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Erna Terwelen, Margon van Toor van Verbeelders van Verandering en Marie-Louise van Maurik Zeijs van Junus Kinderopvang. Een leider speelt een belangrijke rol bij veranderingen in jouw organisatie. Maar hoe kan die leider die rol eigenlijk invullen? Wordt haar gedrag afgekeken en gekopieerd? En hoe geef je daar zelf richting aan? Onze gasten schreven daar twee verschillende boeken over die elkaar prachtig aanvullen. Erna Terwelen en Margon van Toor hebben een rijke ervaring als leidinggevende en zijn nu al 10 jaar actief als begeleiders van veranderprocessen met hun bedrijf Verbeelders van Verandering. Hun wijsheid en ervaring over natuurlijk leiderschap hebben zij vastgelegd in het inspiratieboek Wat je ziet, doe je zelf. En Marie-Louise van Maurik is directeur-bestuurder van Junus Kinderopvang met zo'n 950 medewerkers. Zij is opdrachtgever van het eerste uur van Erna en Margon en schreef over haar praktische ervaring met natuurlijk leiderschap het boek Samenhang in Samenwerken. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En als het nou te snel gaat, dat kan ik me best voorstellen. Ga dan naar peoplepower.radio. Dan vind je alles nog eens keer rustig in letters achter elkaar. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Erna Terwelen, Margon van Toor en Marie-Louise van Maurik. Wat leuk dat jullie er zijn. Al jaren samenwerkend met elkaar. Wat mooi. En dat gaan we nu terug horen in deze aflevering. Hè? Ja. Ja, ik ben al een beetje begonnen met te melden dat we het over natuurlijk leiderschap gaan hebben. Ja, dan is natuurlijk de eerste vraag. Wat is dat?
Wat is dat? Ja, Glenn, die vraag hadden wij natuurlijk verwacht. Hè?
Ja, echt waar?
Ja.
Echt. Nou, ik ben dus niet zo origineel. Lekker vind ik dat.
Natuurlijk leiderschap gaat voor ons in essentie over leiding nemen over je natuur. Over wie jij van nature bent. En in de praktijk gaat het eigenlijk over die 3 seconden van lef. Die 3 seconden die je maximaal hebt om jouw gedrag te bepalen als er iets gebeurt. En schiet je dan in je reflex? Of ben je bewust van wat deze situatie vraagt en kun je ook iets anders doen?
Okay,
dat is leiding nemen over je natuur.
Dus het zit in dat eerste hele korte stukje wat natuurlijk eigenlijk jouw normale gedrag zou zijn om te reageren.
Ja.
Maar de vraag is dan natuurlijk, want je zegt dan wie je van nature bent.
Ja, maar eigenlijk,
ik weet eigenlijk ook niet wie ik van nature
denkt,
ben.
Zo je doet. Hè? Dus als jij onbewust denkt bijvoorbeeld dat je als leidinggevende altijd een oplossing moet hebben. Ja, wat doe je dan als iemand komt met een probleem? Schiet je dan meteen weer in die oplossing? Of
doe je iets anders?
Of doe je iets anders omdat dat functioneler is?
En Margon, waarom gaat ons dat helpen?
Eigenlijk. Ja? Omdat we met elkaar als leiderschap gaat over jouw vermogen om anderen te betrekken bij het realiseren van doelen. Nou, hoe zit dat dan met jouw vermogen? Als je daar je bewuster van bent, wordt het ook makkelijker om anderen te betrekken en die doelen ook echt te halen.
Ja, en Erna, nou hebben we in deze wereld hebben het heel lang over leiderschap gehad. Mm-hmm. En over hoe dat allemaal anders moet. En dat we eigenlijk best wel zonder kunnen. Waarom is het dan toch nu nog steeds belangrijk?
Nou, ten eerste, als je zegt, we kunnen wel zonder. Dat doet vermoeden dat je ervan uitgaat dat je leiders hebt en niet leiders. Wij gaan ervan uit dat leiderschap is van iedereen.
Aha.
Het gaat over jouw vermogen leiding te nemen over jezelf. En daarmee invloed uit te kunnen oefenen op anderen. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, je hebt eigenlijk wel die 20-80 regelen, zeggen we wel eens. Van 20% van bepaalt 80% van het resultaat. En bij leiderschap is het nog sterk. Gaat het over 30-70. Bedrijfsresultaat wordt voor 30% veroorzaakt door de sfeer, de cultuur, de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. En dat stuk wordt voor 70% bepaald door de leidinggevende. Is het echt een rolmodel? Het is gewoon hoe je doet, heeft impact op wat je creëert.
Dus ook al ben je zelfsturend, zelforganiserend, scrummend, agilend, weet ik veel wat we allemaal tegenwoordig in is.
Ja.
Dan nog, of misschien wel dan juist. Omdat we dan iedereen een leider is?
Absoluut, ja, juist.
Ja. Ja. Maar Marie-Louise, wat sprak jij zo aan in dat natuurlijk leiderschap? Want jij bent ermee aan de slag gegaan.
Ja, zeker. Ja, en hoe? Natuurlijk leiderschap is een instrument hè, voor onze organisatie. Waarmee je kunt navigeren. Waarmee je kunt navigeren door de complexiteit die je tegenkomt. Door de grilligheid die je tegenkomt in je organisatie of buiten je organisatie, zeg maar. Hè. En als
noem eens een voorbeeld van die complexiteit bij jullie. Want jullie doen aan kinderopvang.
Ja. Ja.
Wat in ieder geval complex is, dat elke 3 maanden er al een regeling is volgens mij ervoor.
Ja, dat. Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen tijd. In die coronatijd moet er ook heel veel gebeuren. Hè? Afstemming met onderwijs, communiceren met ouders. Het vraagt van leidinggevenden veel vooruitdenken. Kijken hoe je bepaalde dingen kan organiseren. Hoe je het met elkaar doet. Hè? Dat afstemmen is gewoon ongelooflijk van belang. En wat Margon net zegt, van, is voor ons ook van belang. Namelijk dat wij... het vermogen willen ontwikkelen in de organisatie om draagvlak te kunnen creëren. Dus dat we met elkaar, hè, met 950 mensen, een bepaalde doel voor ogen hebben. En al zijn natuurlijk ook allerlei afgeleide doelen. Maar dat we het voor de klant goed willen doen. En de klant is de ouders, maar de klant is ook kinderen. Dat we het goed willen doen. En dat we daarmee ook samen dat doen. Dus dat we zorgen dat we genoeg draagvlak hebben om het samen te kunnen doen. Hè. En we zijn natuurlijk bezig met... alle feitelijke dingen in de organisatie die moeten gebeuren. Maar daarnaast speelt het natuurlijk...
Ja, zoals roosters, afspraken, regels, al dat soort dingen.
Ja,
dat noemen ze altijd de harde kant dan. Hè?
De harde kant, samenwerken met andere organisaties... zodat het product nog beter wordt, noem maar op. Maar je hebt natuurlijk heel veel te maken met emoties, beleving, ambities. Dat soort dingen, hè, drijfveren van mensen... En wij zeggen altijd dat de dynamiek tussen de mensen is bepalend voor het succes. Hè? En dat heb ik wel heel erg gemerkt, ook de laatste tijd. Nu wij daar ook een lange tijd ook al mee bezig zijn. Die dynamiek moet goed zijn. Maar dat vraagt wat van jezelf. Dat vraagt dat je goed gaat kijken, hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar? Hoe reageer ik nou als het heel spannend wordt? Hè? Dingen die je moet gaan doen of met elkaar samenwerkt.
Ik kan me zeker bij kinderen voorstellen, want die voelen dat. Die hebben natuurlijk nog niet al onze saaie filters die wij bepaald. Maar die kinderen voelen natuurlijk gelijk van, is die sfeer in zo'n team, op zo'n locatie, is die goed? Werken mensen lekker met elkaar samen? Of is er inderdaad spanning, onrust, onzekerheid? Dat pikken ze op en daar worden ze niet leuker van, denk ik.
Ook, dat is ook een belangrijk onderdeel. Kijk, als je gewoon een bepaalde rust hebt en een balans in je organisatie... dan is dat natuurlijk voor iedereen goed. Ook voor kinderen, want het mooie is dat wij hem ook hebben toegepast binnen onze pedagogiek. Het zit in ons beleid.
Okay.
Wij noemen dat de pedagogische cirkel. En het middelpunt van onze pedagogische cirkel is ook de kernwaarde van onze organisatie. Namelijk jij en ik. Wij moeten het samen doen. En ook jij en ik is ook kinderen, maar ook jij en ik is ook de medewerker en de leidinggevende. Medewerkers onder elkaar, medewerker en ouder. En, dat
dus
moet,
altijd die combinatie.
Altijd die combinatie. En dat moet goed gaan. Die dynamiek moet goed gaan. En kijk, wij zijn nou een kinderopvangorganisatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat het in elke organisatie gaat om die beleving. En die relatie en die interactie met elkaar.
Ja.
Wij zeggen dan ook eigenlijk altijd, je moet luisteren naar waar het schuurt. Als het allemaal vanzelf gaat, is het allemaal niet zo moeilijk. Maar heb je met elkaar het lef om het echte gesprek aan te gaan als het even niet zo lekker gaat? En hoe doe je dat dan? Nou, daar gaat natuurlijk leiderschap ook over. Dat je echt daarnaar luistert.
Ja, ik hoor heel veel luisteren, gevoel, dicht bij jezelf. Mm. Ik wil nog even een beetje de saaie harde kant. Ja, ergens dat,
ja,
hè?
Ja.
Erna, wat lost het op voor mij?
Ja, het is wel mooi wat je zegt. Hè? Ik wil nog een beetje die saaie, harde kant. Ik wil niet die vaagheid.
Nou, die wil ik zo ook wel, hoor.
Die wil je zo
ook. Ja, tuurlijk.
Ja, weet je, in Nederland zijn wij zo... Wij noemen dat ook wel eens een beetje rechtsom tegen de klok in organiseren. We sturen op het resultaat. Dan gaan we kijken hoe we het samen doen. En dan gaan we ook nog een avond bowlen voor de gezelligheid. Ja, weet je, dat werkt niet.
Nee, dus je moet eerst gaan bowlen, zeg jij.
Nou ja, weet je, het gaat over uiteindelijk wederzijds begrip en vertrouwen creëren. Dat is gewoon de start. Van daaruit is er namelijk ook ruimte om te zoeken naar gemeenschappelijke grond voor verschillende belangen. Want die verschillende belangen die zijn er eigenlijk altijd. Maar als je die verschillende belangen niet boven tafel krijgt, dan krijg je heel gauw zo'n of-of. Of ik heb gelijk, of jij hebt gelijk. Maar als er wederzijds begrip is, dan is er ook ruimte om echt te verdiepen in elkaar. En te kijken, maar wat is nou jouw belang en wat is mijn belang? En wat kunnen we
is het
doen?
Ook hoe kijk jij naar de wereld? Want dat vind ik, ja, vind ik altijd zo interessant. Ja, hè? Dat vaak mensen best wel hetzelfde willen.
Ja.
Ik kan me bij Marie-Louise in de organisatie heel goed voorstellen dat iedereen die bij jullie werkt het allerbeste voor die kinderen wil. En toch is er soms gedoe.
Ja.
Omdat je er gewoon anders naar kijkt.
Omdat je er anders naar kijkt.
Of dat je het verkeerd interpreteert. Of,
ja. Ja, en wat en wij willen, want het is wel mooi wat jij zegt. Wat wij willen is dat gedoe op tafel.
Ja, in plaats van ervan wegrennen.
Ja.
Want dat hebben we toch de neiging toe.
Ja. Ja.
Want op het moment dat wegrennen.
Ja, ja, wegrennen.
Het spannend, rennen.
Ja. Vechten, vluchten, bevriezen. Als het spannend wordt, kennen we die allemaal. En ja, dat zijn die 3 seconden. Hè? Kun je dan iets anders doen dan in je reflex schieten?
Ja. Aha.
Ja. En kun je dan misschien een verzoek aan een ander doen? Hè? Een keer hulp vragen als jij het niet weet? Dan heb je best wel lef voor nodig.
Ja. Ik, volgens mij zit ik in de oplosklasse.
In de oplosklasse?
Ja, volgens mij
ben ik... Dat ben
jij
geneigd te doen.
Ja. Oké. Naar links. Naar links. Naar links met een groen petje op. Dan komt het allemaal goed. Dat is dan,
het is wel leuk dat je dat zegt, Glim. Want we hebben voor ons boek ook onderzoek gedaan naar... eigenlijk 4 vragen hebben wij gesteld aan Nederlandse leiders. Zo'n 500. Wat is het gedrag in je team wat je niet langer vindt werken? Wat zou je daarvoor in de plek willen zien? Maar ook, wat doe jij nou als het spannend wordt of onder druk staat als leider? En wat vermijd je? En dan komt er een soort top 3 uit natuurlijk van wat wij doen.
Ik spannend. Spanning en sensatie. En die top 3?
Die top 3?
Die hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. En daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen, doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl
Erna Terwelen, Margon van Toor en Marie-Louise van Maurik in de studio. We hebben het over hun boeken. Ik moet natuurlijk wel regelmatig zeggen welke boeken. Want als mensen denken, ik wil gewoon dat boek lezen. Dat gekletst over hoeft voor mij niet. Nou, dan moet je gewoon even wat je ziet, doe je zelf kopen. Dat is het boek van Erna en Margon. Of het mooie boek, want die heb ik net ook in mogen kijken. Samenhang in samenwerken van Marie-Louise van Maurik. En het leuke is dat ze ook nog met elkaar te maken hebben. Maar daarover moet je wel weer doorluisteren. Want dan krijg je dat vanzelf te horen.
Ja.
We hadden een enorme cliffhanger net. Erna en Margon. Ik kijk even naar jullie allebei. Want jullie zijn allebei van de top 3. Maar ik ben even kwijt wie van jullie nou eigenlijk de top 3. Of om de beurt. Is ook superleuk. Nee, kijk maar even. Erna, jij wordt de top 3.
De top 3
van de leidinggevende. Wat ze eigenlijk
doen
willen.
Als het spannend wordt.
Ja,
hè?
Dus die eerste 3 seconden. Het wordt spannend. Het is crisis. Dus gedoe. En je moet reageren.
Ja,
wat
zien ze zichzelf dan doen? Nou, dan zien ze... Echt die top 3. Die is, ik denk, bij heel veel luisteraars bekend. Ze gaan in hun eentje harder werken.
Dus
oogklep op, doorwerken. Ze gaan extra sturend en taakgericht worden. Dat is heel directief. Zorg jij dit, jij dat, jij zus. En dat is in een crisis natuurlijk prima. Maar ja, als je dat gedrag ook blijft volhouden als er geen crisis is, dan wordt het toch een beetje beklemmend.
Ja.
Ze schieten compleet in de actie. Alleen maar harder
dingen doen.
En bevriezen in de reflectie. Ja, dat is even een soort van... Oh.
Het zijn allemaal dingen
waar ze aandragen. Hè?
Ja, wat ze vermijden is benoemen en aanspreken. Dus echt het gesprek voeren, dat vermijden ze. Ze vermijden om te vertragen. Dat zien we ook in die top 3 terug. De tweede plek is verbinden of de dialoog aangaan. Dus echt connectie maken. Kijk, wat leeft er nou bij jou? Wat maakt dat jij op deze manier naar de wereld kijkt? Wat maakt dat jij dit soort dingen doet? En wat ze ook vermijden, ja, dat is ook wel een groot, is hulp vragen.
Ja. Het eerste wat ik denk is, ik hoor mannen antwoorden en ik hoor geen vrouwen antwoorden. En daarmee ben ik natuurlijk enorm generaliserend. Maar hebben jullie daarnaar gekeken, naar het verschil?
Ja, wij waren daar ook zo nieuwsgierig naar, Glenn. Want wij geloven dat een divers team, dat ook echt beter werkt. En als je dan van 500 mensen dit soort antwoorden hebt, ja, dan wil je weten, zit daar nou verschil tussen? En gelukkig hadden we evenveel mannen als vrouwen. En wij waren eigenlijk zelf ook verrast dat er eigenlijk amper verschil tussen zat.
Oh ja?
Ja.
Er was een marginaal verschilletje dat vrouwen iets minder snel vertragen en reflecteren. En die schiet iets sneller in de actie.
Oh, sneller
en mannen
zelfs
die reflecteren iets meer. En doen dat eigenlijk vooral niet in verbinding met anderen.
Uh-huh.
Dus dat geeft ook een beeld. Ja, dat roept vragen op als, ja, hoe werkt dat dan? Als het allemaal zo spannend is. En jij gaat wel zitten bedenken hoe het moet.
Ja.
Maar je doet dat niet in verbinding. Dus,
eigenlijk klinkt het voor mij, hè, Marie-Louise, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Het klinkt alsof mensen niet ophouden met lijden. Want het is heel veel ik in plaats van ik en jij.
Met lijden?
Ja, ze lijden eigenlijk niet meer. Als je zelf in de actie gaat, als je zelf harder gaat werken, als je zelf oplossingen gaat bedenken, ja, ben je dan nog wel leiding aan het geven?
Nou,
ben je dan gewoon aan het uitvoeren?
Ik denk ook dat het veel gebeurt. Ik denk daarom ook dat natuurlijk leiderschap een geweldig instrument is om daarmee aan de slag te gaan in je organisatie. Hè? Omdat het ook wat van je vraagt. En wat ik in ieder geval ook zie, is dat mensen pas gaan leren als ze echt aangeraakt worden. Als het echt zin gaat hebben. Als je weet dat je bepaalde dingen onderzoekt en ook merkt dat je daar ook wat mee kunt, hè? In je organisatie. En,
ja, maar dat gaat natuurlijk al jou. Dit gaat allemaal over jou als individu.
Ja.
Hoe reageer jij als mens die toevallig leiding geeft of een leider is, of nou, noem maar op. Het gaat over jou. Dat is best wel ingewikkeld. Hoe hebben jullie dat aangepakt in de organisatie?
Ja, nou, wij vinden het ongelooflijk van belang dat we binnen de organisatie een goede dialoog en een zuivere dialoog voeren met elkaar. En dat krijg je natuurlijk nooit voor 100% gedaan. Maar dat krijg je pas gedaan, tenminste het grootste gedeelte van je organisatie, als je dat ook tot in de krochten van je organisatie doorvoert. Hè? Zeggen wij, het moet in onze haarvaten zitten. Dus wij zijn ook begonnen met visie, missie en businessplan en kernwaarden, zoals ik het net al zei. Om daarin ook die kernwaarden, die gaan daarover. Jij en ik, hè? Ik zei het net al. En dat je goed weet wat je zelf kan, wat je niet kan en hoe dat zich verhoudt tot je collega. En dat je daar constructieve dialogen uit voort laat komen.
Ja, hoe zorg je dat dat gebeurt? Want ik ben het met alles wat je zegt eens.
Ja,
en dan denk ik, ja, volgens mij wil iedereen dat.
Uh-huh.
Maar bijna niemand krijgt het voor elkaar.
Nee, ik denk ook niet dat iedereen dat op zich gewoon. Ja, iedereen wil dat. Maar uiteindelijk is het ook te spannend om te doen. Dat merken wij ook wel. Wat wij hebben gedaan, is dat in eerste instantie. Hè, die kernwaarden goed op papier. Dus dan masseer je de organisatie alvast in. Met dit soort termen. En wat je graag wil. En hoe je wil zijn. En hoe je naar buiten wil treden. En vervolgens wat wij gedaan hebben, en dat heb ik samen met Magon en Erna gedaan, hebben we een leergang ontwikkeld. Een leergang natuurlijk leiderschap. Een leergang dat hebben wij gedaan aan de hand van de seizoenen. Ook omdat ik zelf, maar inmiddels ook de organisatie, er wel van overtuigd zijn dat de kracht van de seizoenen heel veel doet met mensen. Dus we beginnen in de herfst. We hebben een jaargang van een jaar.
Je begint altijd in de herfst.
Wij beginnen altijd in de herfst. En de herfst is van loslaten. Hè? Wat heb je eigenlijk niet meer nodig? Wat kan je laten? Wat kan je achter je laten? En het is ook best ingewikkeld om daar goed achter te komen. En ook om het los te laten.
Oogsten wat goed is, hè?
En oogsten wat goed is.
Enerzijds, dat zie ik ook voor me. Herfstmaand is oogstmaand. Maar dit is ook de blaadjes gaan laten vallen.
Ja, die blaadjes gaan. Je moet loslaten. Je moet, en dat is dus moeilijk. En dat betekent ook dat je het gesprek dan al hebt met elkaar. Hè? We gaan ook altijd weg. We zitten op de Kaag en dat is een eiland. En daar gaan we dan lekker met een bootje over. En dan begint het programma. En het programma is intensief. Want die is elke seizoen 2 dagen. En en verder is het in de winter is het stil.
Okay, dus je doet 4 keer 2 dagen.
Ja, 4 keer 2 dagen.
Dan is het winter. Waar staat winter voor?
Winter staat voor stilte, terug, reflectie, kijken wat er nog meer zit. Een beetje je schaduwkant onderzoeken.
Want in de winter gebeurt er heel veel onder de grond, hè?
Ja.
Dat zien wij niet, maar er gebeurt wel heel veel. Het lijkt alsof de natuur stilstaat, maar dat is natuurlijk
precies
niet zo.
Precies, nee. Ja? Het mooiste is, hè, het werken in die seizoenen, is dat je ook de tijd neemt om te vertragen. Dat je echt gaat kijken, wat kan je gebruiken? Wat kan jou helpen om een goede leider te zijn? En we doen daar van alles. We werken met videotrainingen. We werken met mensen die we van buitenaf binnen laten komen. En die prachtige verhalen houden over leiderschap. En de lente die is fris en vol belofte. En dan gaan we kijken, ja, wat heeft het mij nou gebracht? En hoe ga ik dat nou naar buiten brengen? En dan heb je de zomer en dan mag je in het volle licht. En dan presenteer je wat je meegemaakt hebt.
Aan wie?
Aan elkaar in de eerste instantie. En ook worden mensen uitgenodigd in de organisatie waarvan ze vind ik fijn als die erbij zit.
Mooi.
En dan doe je een stap naar voren. En dan zeg je hardop wat je eigenlijk gewoon heel graag wil. En wij hebben gemerkt dat dat fantastisch werkt. Want dan ga je aan de slag.
Ja.
Ja.
Erna?
Ja.
Zeg je dan nu ook, want het is prachtig hè, die seizoenen. Ja. Dat snapt iedereen. Dan heb je ook een metafoor. Zeg je nou, dat moet je eigenlijk allemaal doen. Dan komt het goed.
Ik denk dat organisaties hier ontzettend veel voordeel van kunnen hebben. Ja. Ja. Ik denk dat als in organisaties er veel meer aandacht komt. Niet alleen voor die inhoudelijke complexiteit die er gewoon is. Maar ook gewoon voor de sociale complexiteit, noemen we dat wel. Van hoe je met elkaar omgaat. En ook voor de morele complexiteit. Hè, langs welke waarden vinden wij nou belangrijk in onze organisatie? En langs welke waarden willen wij nou met elkaar leven? En de dingen samen doen. Als dat veel meer op tafel komt. Dan wordt het ook veel duidelijker hoe verschillende mensen vanuit verschillende belangen naar verschillende werelden kijken. Naar dezelfde wereld.
Ik hoor ook heel veel symboliek. Ja. Hè? De symboliek van de seizoenen. De symboliek van we gaan naar een eiland. We gaan met een bootje over. Daar is het anders. Daar begint het. En als we weer terug gaan, komen we weer in de tussen aanhalingstekens gewone wereld.
Ja.
Hoe belangrijk zijn dat soort symbolen
absoluut
en taal eigenlijk?
Ja, taal is cruciaal. Op het moment dat je... En wil ik taal en symbolen nog even uit elkaar halen.
Ja.
Maar gemeenschappelijke taal ontwikkelen hierop is denk ik van cruciaal belang voor het slagen. Wij hebben ontdekt in onze ervaringen, en dat hadden wij zelf ook. Wij kwamen allebei uit echt een corporate wereld met taal als KPI's en spreadsheets en benchmarks en scorecards. En noem het allemaal op. En moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht 10 jaar geleden dat de echte wereld was. Het was een beetje shocking toen ik erachter kwam dat niet zo was. En dat er dus ook iets heel anders is. En dat je taal moet gaan ontwikkelen voor emoties, voor beleving, voor en dat onbewust dus altijd meedoet. Maar daar hebben we gewoon heel weinig woorden voor. Dus
het gekke is dat we dat thuis, nou ja, misschien niet thuis zijn we ook niet zo.
Nee, ook niet zo. Ik bedoel, nee.
Ga niet voor niks heel veel relaties kapot. Het
is een relatietherapie.
Nee, dat is waar. Ik zei het en toen dacht ik, oh ja, 1/3 van alle huwelijken loopt stuk volgens mij.
We hebben daar heel weinig taal voor.
Vragen wij nou, hoe beleef jij dat?
Ja.
Hoe is dit nou eigenlijk voor jou? Gewoon. En als we dit nou zo zouden gaan doen, wat zou jij dan willen dat er gaat gebeuren? Dat soort vragen die eigenlijk zo belangrijk zijn om met elkaar te verkennen en het echte gesprek te hebben. Ja, wij merken dat we in het begin kregen we onze eigen strot niet uit.
Ja, hadden jullie daar ook moeite mee?
Ja, natuurlijk.
Nee, want ik kan me ook voorstellen dat mensen luisteren en die denken, wat een vage praat verkennen. En joh, houd toch op.
Ja.
Het is coronacrisis.
Ja.
Rammen.
Maar het is wel een mooi voorbeeld. Als bij ons de leergang weer begint. Hè, wij weten het inmiddels. De 5e leergang start straks in augustus. En wij weten inmiddels al hoe dat gaat. Dan zitten we daar een beetje met geknepen billen van... eerste periode is altijd dat mensen het vaag vinden. Dan denken van, wat heb ik hier aan? Enzovoort, enzovoort. En dan zeggen wij altijd tegen elkaar, trust the process. Want we weten dat het goed komt.
Ja.
We weten als mensen die presentatie gaan doen... dat die taal ook alweer ingeburgerd is. Dat mensen dat ook alweer eigen hebben gemaakt. En ik zie het terug in de organisatie. Ik zie terug dat het heel erg... goed gaat om het te doen. Bijvoorbeeld, hè, in het boek zie je een speciaal hoofdstuk van ons woordgebruik naar aanleiding van natuurlijk leiderschap.
Dan zeg in jouw boek, hè? Samenhang in samenwerken. Ja, want we hebben 2 boeken, dat is complex voor mij. Dus ik moet de luisteraar een beetje helpen. Ja.
En dan een voorbeeld is bijvoorbeeld trappetje af. Hè, wij hebben iets en feitelijk knalt het. En het komt niet goed, het lukt niet. En dan denk ik, godsamme, hij begrijpt me niet. En jij denkt, zij begrijpt mij niet. Maar het moet wel voor elkaar. Want we moeten het geregeld hebben. Het moet wel opgelost. En bij ons is het dan tegenwoordig zo. De mensen die leergang hebben gedaan, even het trappetje af. Hè? Even gewoon, waar gaat het nu werkelijk om? Wat is er aan de hand? Hè? Waar moeten we met elkaar even schoon een lijn maken?
Oké, want dat is wat het is. Je gaat samen, maar is het dan ook een soort, is er een soort structuurtje dan?
Ja, er is een structuurtje,
afgaat,
maar dat structuurtje...
Gaat het
dat heeft, daar gaat het helemaal niet meer over. Het gaat even gewoon de reminder. Van hoe zit dat ook alweer?
Ja, of, is dat je dan weet dat je het niet langs de inhoud kunt oplossen.
Nee, je kunt het niet langs de inhoud
en dat het niet
oplossen.
Geen zin heeft om elkaar te blijven overtuigen. Nee. Maar dat trappetje af is dat je echt even heel stilstaat, vertraagt en vraagt... En hoe beleef jij dit nou? Waar komen, welke aannames zitten er onder jou? Ik vind dat.
Ja.
Dat. Ja, belemmerende overtuiging.
Ja,
hoe zit dat?
Overtuigingen. Ja. En door daar het gesprek over te hebben.
Ja.
En dat is zo mooi wat Marie-Louise zegt van eerste weekend op de Kaag. Want wij zijn daar dan vaak bij. En dat dan is eigenlijk de eerste confrontatie met die spiegel. Hè, wat wij dat leiderschap, dus wat je ziet, doe je zelf. Dat leiderschap ook gaat over wat jij ziet in een team. Reflecties van jouw eigen gedrag.
Ja.
En dat dus dan ineens die leergang gaat niet zozeer over leiderschap. Hoe stuur ik die ander? Maar dat leiderschap gaat over, hey, ik heb zelf iets te doen. En dat kwartje gaat, dat raak je aan in dat eerste stuk. En dat geeft, ja, dat is een heel ander paradigma. Dat zet echt de spiegel op jezelf. En dan, ja, dan gebeurt wel wat.
Ja.
En dat is heel boeiend. Want dan begint echt het besef te ontluiken, ik heb zelf iets te doen.
Ja,
en daarmee begint de verandering.
Die spiegel, daar wil ik het zo heel graag met jullie over hebben. Want die vond ik zelf ook best confronterend. Want ik ga dan natuurlijk ook altijd weer denken, ja, wat doe ik dan eigenlijk? En wat voor reflectie heeft dat op mijn omgeving? Daar gaan we het zo in het laatste blokje even over hebben. Maar we gaan straks eerst naar de columnist van dienst. Dat is Aukje Nout en die hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, het is tijd voor Aukje Nauta. Want die is er weer om ons te voorzien van een mooie column. Aukje is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En ze is ook nog eens een keer heeft ze haar eigen adviesbureau. Tenminste, noem je dat zo, Aukje? Ja, toch?
Ja, ik noem het wel adviesbureau.
Ja.
Factor 5,
ja. Altijd goed. Dus wil je meer informatie, ga dan naar de website factor5.eu. Vooral die EU niet vergeten, anders kom je totaal ergens anders uit.
Klopt.
Aukje, jij hebt een mooie column, maar er zit ook een oproep in.
Ja, er zit een oproep in. En ja, laat die meteen maar zeggen. Heel graag als je iets met HR te maken hebt of een manager bent, vul onze enquête in. Maar om te beginnen wil ik eerst iets zeggen over dat ik opeens allemaal optimistische krantenberichten zie over hoe we de huidige pandemie nu eens goed ten faveure van alles en iedereen gaan benutten. Zoals de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant van vandaag. Zonder zijn gebruikelijke cynisme schrijft hij dat allerlei partijen van het World Economic Forum tot een verzameling Engelse top-economen vurig pleiten voor een great reset richting een duurzame economie. Waar we korte metten maken met problemen rondom ongelijkheid, klimaat, mondialisering, slecht bestuur en gezondheid. Prachtig natuurlijk. Ik ben sowieso voor. Een crisis moet je niet verspillen. Daar moet je alle goeds van de wereld uit zien te persen. Maar gaat dat ook lukken? Belangrijke partijen kunnen dat van hogerhand wel roepen, maar een eenvoudig psycholoog als ik gelooft nog altijd het meest in verandering die begint op de werkvloer, in de bedrijven, onder de werknemers en in de bestuurskamers van organisaties. Gaan mensen van vlees en bloed ook echt hun verantwoordelijkheid nemen in al die mooie veranderingen die iedereen links en rechts lijkt te willen? Hartstikke mooi die pleidooien, maar laten we eerst maar eens kijken hoe het er op de werkvloeren aan toe gaat. Nou, wel het toeval, verklapt het al dat mijn zakenpartner Christel van der Ven en ik in samenwerking met PW jaarlijks peilen hoe HR-managers denken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun organisatie. Onze survey is momenteel in volle gang. Hij biedt een uitgelezen mogelijkheid om te toetsen of duurzame inzetbaarheid, wat toch een belangrijk onderdeel is van duurzame vernieuwing, gaat profiteren van de coronacrisis of er juist onder gaat lijden. Wat denk jij, Glenn? Zou duurzame inzetbaarheid momenteel in meer of in minder bedrijven dan vorig jaar een belangrijk agendapunt in de bestuurskamers zijn? Nou?
Minder.
Minder? Nou ja, als ik al die optimistische economen mag geloven, dan zou het hoger op de agenda moeten staan nu. Want we willen immers met z'n allen de economie resetten in duurzame richting. Dus dan ook in de richting van duurzame inzetbaarheid, toch? Vorig jaar stond duurzame inzetbaarheid nog bij 68% van de ondervraagde organisaties op de strategische agenda. Een fikse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Ik wil de respondenten natuurlijk niet beïnvloeden, dus laat ik het erop houden dat ik heel nieuwsgierig ben of organisaties duurzame inzetbaarheid nog steeds zo belangrijk vinden. Misschien verschilt het wel tussen organisaties waar veel versus weinig mensen in beroepen werken die in coronatijd ineens als vitaal werden bestempeld. Denk verpleegkundigen, vakken vullen, vuilnis ophalen. Dat is dus iets waarover onze survey uitsluitsel gaat geven. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is of organisaties nu meer of minder afspraken op maat met hun medewerkers maken. Ik heb het er al vaker over gehad. Zulke afspraken heet ook wel ideals, waarbij de
daar zijn ze weer.
Idiosyncratisch, ja, daar zijn we weer. Mijn stokpaardje, dat betekent, ja, idiosyncratisch, dat betekent speciaal, bijzonder, uniek, alleen voor deze specifieke persoon. Een ideal is dus een bijzondere afspraak die een medewerker uitonderhandelt met de organisatie over bijvoorbeeld werkinhoud, ontwikkeling of, best een ding nu, thuiswerken. Een ideal is per definitie goed voor het individu en goed voor de organisatie, anders is het geen ideal, maar een shady deal. Ideals zijn een prachtige manier om iemands duurzaam inzetbaarheid te vergroten, omdat ze perfect aansluiten bij iemands talenten en behoeften. Vorig jaar zagen we in onze gegevens dat in organisaties ineens minder dan voorheen ideals werden gesloten. Bijvoorbeeld over thuiswerken zijn nog geen 1/3 van de HR-professionals dat hun mensen daarover regelmatig ideals maken. Hoe zou dat nu zijn, Glenn? De afgelopen weken sprak ik diverse HR-managers van grote organisaties die mij uit de doeken deden hoe het in hun bedrijf gaat qua afspraken maken over thuiswerken. Als ik hun mag geloven dan... Oh nee, dat ga ik niet zeggen, want dan beïnvloed ik het nu nog lopende onderzoek. Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben, is wat de reacties zijn op de vraag of medewerkers gedurende de coronacrisis meer of minder authentiek zijn geworden. Dat wil zeggen dat medewerkers meer of minder hun ware zelf laten zien. Het is een belangrijk dingetje, want uit onderzoek blijkt dat als mensen zichzelf kunnen zijn op het werk, ze bevlogener en meer gemotiveerd zijn en daardoor beter presteren. Aan de ene kant zou je verwachten dat we meer onszelf zijn. Nu iedereen al zoemend onze huiskamers binnengluurt, waar katten door het beeld lopen en onze collega's kopjes koffie van huisgenoten krijgen aangereikt, of die kopjes heel alleenig zelf moeten zetten. Maar anderzijds zou je kunnen verwachten dat die authenticiteit juist een deuk krijgt, nu we elkaars lichaamstaal niet meer kunnen lezen, daardoor onzeker worden over onze bijdrage en dus maar achterhouden wat we ergens werkelijk van vinden. Vooral hoop ik dat de luisteraars nu net zo nieuwsgierig zijn geworden als ik. Want beste HR-manager of manager of manager, kan ook, hè, je hoeft niet per se een HR-manager te zijn, maar managers onder de luisteraars, we hebben jouw mening nodig voor een betrouwbaar beeld. Er zijn inmiddels al honderden vragenlijsten ingevuld, maar we willen er natuurlijk duizenden. Dus als je straks een gaatje van een minuut of 10 hebt, surf dan naar pwnet.nl, zoek op onderzoek duurzame inzetbaarheid en vul vandaag nog de lijst in. De link is ook te vinden via de website van PeoplePower.
Ja, zeker. Toch, Glenn? Ja, straks wel. Ja.
Hartstikke goed. Nou, ik ben jou, Glenn, en de meewerkende luisteraars nu al reuze dankbaar.
En wij zijn jou reuze dankbaar, Aukje Nauta. En ik krijg daarvoor applaus, want die heb ik tegenwoordig in de computer staan. Dat is fijn, hè?
Oh, wauw.
Ja, dat is ingeblikte hoera. Aukje, dank je wel. En ik hoop natuurlijk op mooie resultaat. En dan kom jij vast weer een keer vertellen wat er eigenlijk uitgekomen is, toch?
Ga ik doen.
Oké, doei doei.
Doei doei.
Wij praten zo verder met de dames hier in de studio. En dan gaan we verder over hoe pak je dat eigenlijk aan. Natuurlijk leiderschap in de organisatie. En ze hebben alle drie een prachtige tip voor je. Dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Mijn naam is Volo Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ernaar Te Welen en Margon van Toor. Beide schrijvers van het prachtige boek Wat je ziet, doe je zelf. Gaan we het zo over hebben. En Marie-Louise van Maurik zijn in de studio. Zij is overigens dan weer de auteur, of een van de twee moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, van Samenhang in Samenwerken. Margon, we lieten de luisteraar net achter, vlak voor de column van Aukje, met de opmerking, wat er gebeurt om je heen, dat is eigenlijk een reflectie op wat je zelf doet.
Ja. Zo hebben we ook ons boek genoemd.
Ja, wat je ziet, doe je zelf. Nou, dat is nogal confronterend.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, weet je, als ons onbewuste gedrag eigenlijk het merendeel is van wat wij zo de hele dag tentoonspreiden. Afhankelijk van het boekje wat je leest, 95%, 97%. Ja, hoe zit het dan met dat onbewuste gedrag, worden dat dan een soort barrières voor de verandering die je eigenlijk in je team zou willen zien? Dus als jij in jouw team zou willen zien dat daar niet meer zoveel op eilandjes wordt gewerkt, geef dan zelf niet het slechte voorbeeld door zelf op een eilandje te gaan zitten, omdat je in je eentje hard gaat werken en die verbinding vermijdt. En een andere spiegel die best heel vaak confronterend is, en die zagen we ook, en die zien we eigenlijk altijd in de leergang in de herfst ook terug, is een van de vragen die wij dan stellen is, ja, we hebben allemaal plaatjes op leiderschap, allemaal beelden van leiderschap. En als die beelden jouw onbewuste gedrag bepalen, hoe zit het dan eigenlijk met jouw beelden?
En als we ze dan ophalen, dan komt er eigenlijk altijd uit, een leider moet altijd alles weten, moet alle oplossingen hebben, moet heel sterk zijn. Ik moet aan jouw neus kunnen zien dat het niet goed met je gaat. Ik mag geen fouten maken. Ik ga ze zeker niet toegeven.
Ik ga zeker niet zeggen dat ik het niet weet.
Nee. En als je dan ziet wat het effect is van die onbewuste overtuiging. En op het moment dat we dat uitpellen, dan kan ieder zijn favoriete beeld. Hè, van, en vaak is dat een beeld van vroeger aan de keukentafel. Ergens is het ontstaan. Als jij altijd sterk moet zijn, durf je dan om hulp te vragen? Als jij altijd de oplossing moet weten, mag je dan ook een keer nee zeggen? Mag dat van jezelf? Hè? Vaak weten we het met ons hoofd wel, maar onbewust doen we dan wat anders. Nou, ja. Die spiegel, die proberen wij voor te houden, omdat dat zoveel, die staat van zijn van een leider, die maakt zoveel verschil in een team en hoe je je verbindt met het team. Dat het belangrijk is dat je daarvan bewust bent. En dat is ook een van onze wegwijzers, hè? Ontwikkel je innerlijk kompas.
Ja. Marie-Louise, nou ben jij een van die leiders. Sterker nog, je bent de eindverantwoordelijke van jouw organisatie. Mm-hmm. Waar ben je zelf tegen aangelopen van jezelf? Waarvan je dacht, ja.
Oké, Glenn.
Ja, sorry, maar ik moet hem stellen. Hij kwam gewoon omhoog.
Moet.
Ja.
Hij moet. Nou ja, weet je, het zijn verschillende dingen. Natuurlijk, niet iedereen heeft gewoon één ding. Maar een van mijn spannende momenten is altijd als het spannend wordt, zeg maar. Als het gaat schuren, dat ik ga harder werken. Maar ik ga ook zeker strijden. Ik ga in strijd. Ik ga controle uitoefenen. En dan vergeet ik dat je in de organisatie gewoon talenten hebt die dingen ook kunnen doen. Hè? Ja. Dat je niet alles zelf hoeft te doen. En dat is in een organisatie natuurlijk precies hetzelfde. Het mooie van die leergang is dat we elkaar daar ook op kunnen aanspreken. De corona brak uit en ik zat er weer middenin. Ik ging alles regelen. Ik ging mensen bij elkaar roepen. Ik ging dingen doen die eigenlijk bestemd zijn voor anderen. En binnen mum van tijd weet ik dat ik zie ik wat ik doe. En zeg, jongens, ik zit erin. En ja, hoor ik dan van mijn collega's, je zit er middenin, dus laat.
En dat helpt dan?
Ja,
want omdat
helpt
je
dat.
Die taal hebt met elkaar, omdat je weet wat jouw reflex is.
Dus
want hij is niet weg.
Nee, en vervolgens pakt iedereen zijn of haar ding op.
Mooi.
En dan kun je heel wendbaar en heel snel met elkaar schakelen op alles wat nog moet gebeuren. Want er moest veel gebeuren natuurlijk. Ja. Überhaupt, normaal gesproken ook, maar in dit geval ook veel.
We hadden het al even over die leergang, hè? Ik wil een beetje voorkomen dat de luisteraar nu het idee heeft. Oh, dus je doet een leergang en dan komt het goed. Dus er is vast meer.
Ja. Ja, nee, er komt helemaal niet na één leergang alles goed. Het is een voortdurend proces, hè? Voortdurend ontwikkelproces. En daarom is het ook zo mooi dat wij hem zo ingebed hebben in die organisatie. We hebben de leergang en vanuit de leergang zijn er reisgroepen georganiseerd. Het is een soort intervisiegroep. Dus dat je doorgaat met die reisgroep gedurende een tijd. Hè? Ze lopen allemaal nog, ze werken nog, laat ik zo zeggen. Dus mensen praten met elkaar over de dingen die ze tegenkomen. Over alle instrumenten die we gebruikt hebben binnen de leergang. Naast die reisgroep hebben we ook eens in de zoveel tijd een terugkomdag. Dus het blijft gewoon alsmaar levend. En een van de terugkomdagen is altijd dat we weer iemand uitnodigen. En die wat extern wat kan vertellen over leiderschap. Maar het gaat altijd van binnenuit. Om met elkaar in die samenhang en in die samenwerking de dingen te doen. Die goed zijn voor jezelf en goed zijn voor de organisatie.
Ja, dus die leergang is een beetje de... Daarmee trek je mensen uit de groef. En daarna, maar jullie beseffen je
dus
dat
onderhoud,
je... Want je vertelde het zelf ook. Dat je onderhoud moet doen om elke keer weer toch
we
een aandacht ervoor te trekken.
We hebben eens in de zoveel tijd spreekuur. En dan zit iemand van HR. En af en toe sluiten we Erna Magon aan of iemand anders. En dan kan je gewoon met datgene waar je tegenaan loopt bespreken. En kijken wat je gaat doen.
Ik vond een van de, als ik dat mag noemen. Wat een van de voorbeelden die mij ontzettend heeft geraakt en nog leeft op het netvlies staat, is dat wij met 70 mensen die van Junis, leidinggevende, die de leergang hadden gedaan, op een terugkomdag een paar uur echt een kwalitatief hoogwaardige dialoog hebben gevoerd over leiderschap. Over wat doe jij als het spannend wordt? Wat zie je dan in je team? En dan echt elkaar bevragen en reflecteren op, hey, als ik dit zie in mijn team, wat zit ik dan eigenlijk te doen? En wat zou ik anders kunnen doen? Wat kunnen jullie mij daar aan? Welke beweging en wat voor advies kunnen jullie mij daar aan geven? Ja. Daar zat geen schaamte op. Daar was kwetsbaarheid. Daar was het echte gesprek. En dat heeft zoveel gebracht. Ik vond dat echt heel bijzonder.
Ja, een ander voorbeeld is hoe wij de businessplannen maken. En dat gaat gewoon 10 keer sneller dan voorheen. Omdat we elkaar goed begrijpen. Wij maken altijd een businessplan op 1 A4'tje. En alles wat er niet op kan, doen we niet. Althans, dat zeggen we dan altijd. Hè? Maar goed, dat is wel ons uitgangspunt. En we zien ook, en dat is ook een keer op een terugkomdag geweest, ja, dat gaat gewoon pijlsnel. Ja,
maar dat,
ja.
Dat is leuk dat je dat zegt, want het klinkt allemaal, als je dit zeg maar niet gewend bent, denk je, jeetje, wat een hoop gepraat. En dan moet ik goed luisteren en zo. Dat schiet allemaal niet op als een brand uitbreekt.
Nee, er moet ook gepresteerd worden natuurlijk.
Ja, maar dat vind ik wel mooi dat je zegt, dat businessplan gaat alleen maar sneller.
Ja. Ja.
Dames, ik wil nog naar de tips. Ja. Want daar hebben jullie ongelooflijk op voorbereid. En we hebben nog zo'n minuut of vier.
Ja, nou, dan zullen
we lang zat, hè?
Ja, ja.
Wil jij beginnen, Erna?
Ja, ik wil wel beginnen. Ik denk dat mijn belangrijkste tip is, als jij echt de intentie hebt dat jij je organisatie wil laten groeien, dan vraagt het aandacht en ambacht om mensen te laten groeien. En dat vraagt dat je luistert naar wat er schuurt. En dat vraagt dat je het lef hebt om dat bespreekbaar te maken. Die kiezel die in die schoen zit, hè, wat irriteert, die kan je wel laten zitten, maar die moet eruit. Je moet gewoon bespreekbaar maken wat er schuurt. En daarmee laat je mensen groeien en laat je je organisatie groeien.
Daarmee zeg je eigenlijk ook, en als je het niet leuk vindt om met mensen daarmee aan de slag te gaan, dan moet je een ander vak gaan zoeken.
Moet je een ander vak gaan zoeken.
Ja.
Want dit is waar leiderschap over gaat.
Ja, ja. Mooi. Marie-Louise.
Ja, ik geef de tip om morgen goed na te denken over wat je even kan laten. Dus niet gelijk op te lossen, maar even in het niet weten te zitten. Even vertragen, even bij jezelf nagaan. Wat zijn de mogelijkheden, wat ga ik doen? En ik zeg altijd, je vertraagt om vervolgens weer te versnellen.
Mooi. Ja, het is een zware taak. Maar ik weet zeker dat jij hem fantastisch gaat kwijten, Margon. De laatste tip.
Last but not least.
Ja, nou, ik ben toch van de beelden. Onderzoek je eigen beeld van leiderschap. Wat is dat voor jou? Omdat dat beeld onbewust zoveel van je gedrag bepaalt. Pak het uit. Hè? Maak er een verhaal van voor jezelf, waarvan je tot in je haarvaten voelt van, ja, dit is het. Verdorie, dit is mijn beeld. En als ik dat beeld heb, en dit is het effect in mijn team. Ja, wat ga ik dan morgen? Kan ik een experimentje verzinnen? Wij zeggen dan altijd, kun je een experimentje verzinnen? Met Edmond Effner te spreken. Gedoemd te lukken. Iets heel kleins.
Okay.
Dat ik morgen anders kan doen.
Okay.
Dus ga experimenteren.
Ja, en dat beeld van die leider. Ik zie dan voor me dat het wel handig is om dat op te schrijven.
Absoluut.
Klopt, dat helpt, hè?
Een van de leukste dingen die Erna en ik 10 jaar geleden hebben gedaan, is een dag in 2020 visualiseren.
Yeah. En toen stonden jullie hier.
En
het is gelukt.
Ja, dat is gelukt. Ja.
Nou, mooi. Nou, ik heb ook een tip voor de luisteraar. Dat ga ik zelf ook doen. Mijn advies aan de luisteraar is, lees een goed boek. En als je een tip wil hebben wat dan een goed boek is of wat een leuk boek is. Ja, wat ik altijd mooi vind is een boeken waar niet in staat, doe dit en het komt goed. Maar waarin staat, joh, lees dit. Er zit vast iets in waar je wat mee kan. Nou, en er zijn twee soorten auteurs in de studio. Dat is Wat je ziet, doe je zelf. Prachtig. Ziet er ook, allebei de boeken trouwens ziet er wel prachtig uit. En het andere mooie boek is Samenhang in Samenwerken. Ik heb er één gekregen, dus die ga ik verloten onder luisteraars. Op de website of op LinkedIn vind je wel hoe je dat moet doen. En kijk, dat werkt altijd goed.
Lief,
hè? Ja, oh, wat lief van je. En Marie-Louise geeft mij net ook een boek. Dus ik heb twee boeken om weg te geven, maar die gaan wel naar twee verschillende mensen. Want dan kan ik twee mensen blij maken. Ja. Ik dank jullie zeer. Erna Terwelen, Margon van Toor van Verbeelders in Verandering. En Marie-Louise van Maurik van Junis Kinderopvang. Wat superleuk dat jullie waren. Dank jullie wel.
Leuk, dankjewel.
Mooi zo. Wij gaan natuurlijk gewoon gezellig door. En dat doen we weer met een aflevering van HR Creates People Power. Mandy Den Drijver is de gast. En zij houdt zich met HR bezig binnen Defensie. Nou, daar zijn we natuurlijk bijzonder benieuwd naar. Dat hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl